We lezen verder waar we vanmorgen gebleven zijn. Lucas 15. Ik lees opnieuw eventjes de eerste paar versen van het hoofdstuk en dan gaan we verder bij vers 25. Lucas 15. Daar horen we dus eerst voor wie de gelijkenis eigenlijk is bedoeld. Al de tollenaars en de zondaars kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden onder elkaar en zeiden: die man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen, dus die mensen die mopperen. En dan gaat hij vertellen, 3 gelijkenissen over verloren zijn. En vers 25. Zijn oudste zoon nu was op de akker. Toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans, dus eigenlijk polonaise. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. En die zei tegen hem: uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos, wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten. Prachtig, hè? Hij wil niet naar binnen, zijn vader gaat dan naar buiten. Dat is God. En spoort hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaar. Ik heb nooit uw gebod overtreden. U hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En nu is die zoon van u teruggekomen, die uw bezit met hoeren heeft opgemaakt. En nu heeft u het voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En daar zet Jezus een punt. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaart als zijn woord en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, als je vanmorgen misschien iets in je schoen had, dan zou dat wel eens een chocoladeletter kunnen zijn geweest. Dat was het bij ons wel in ieder geval. Maar heel waarschijnlijk, als je broertjes en zusjes hebt, ga je allemaal op je eigen manier met zoiets als een chocoladeletter om. We hebben 4 kinderen. Sommige chocoladeletters waren al op voor het ontbijt. Anderen bewaarden hem of aten een klein stukje. En dat kan natuurlijk zo gaan, hè, dat je tegen elkaar zegt: ja, ik eet hem gelijk op, papa en mama slapen toch nog. Dat was het geval. Anderen zeggen: nou weet je, als ik nou nu een stukje neem en dan daarna een stukje, dan heb ik straks ook nog wat. Wij doen altijd zondagmiddag thee met chocola. Maar ja, stel je nou voor, hè, dat je 's morgens voor het ontbijt je chocoladeletter al op hebt. En dan wordt het tijd voor thee. Komt de chocola op tafel, niet chocoladeletters, maar gewoon uit de kast. Maar ja, dan blijkt ineens dat jouw chocoladeletter al op is. Stel je nou voor, hè, dat jij degene bent die zijn chocoladeletter heeft bewaard. Omdat je weet, laat ik nou voorzichtig zijn, laat ik nou even oppassen, ik bewaar wat en heb ik straks ook nog wat. En dan komt je broertje of zusje, die hem al helemaal op heeft, en die zegt dan: mag ik een stukje van die van jou? Ja, dan denk je: bekijk het even. Ik heb hem bewaard, ik heb het nog tegen je gezegd, bewaar hem nou, anders is hij op. Dan ga je natuurlijk niet delen van jouw chocoladeletten. En stel je dan voor dat mama of papa zegt: ja, doe dat maar, want ja, wij delen hier in huis. Ja, hey. Dat was niet eerlijk. Zoiets gebeurt in het verhaal dat we net hebben gelezen. 2 zonen krijgen allebei iets van de vader. De ene maakt het op, de ander bewaart het. En dan is het op en dan komt de jongste en dan vraagt hij om meer. En dan zegt die vader: we delen. Onbegrijpelijk, wat doet die vader? Dat is toch oneerlijk? Nou, dat vindt die oudste ook. Dan wordt hij boos van. Klopt niet. Daar gaan we over nadenken in de preek. Wat doet die oudste daar? Heeft hij eigenlijk wel ongelijk? Of zit er iets in genade, dat is het woordje wat we vandaag vieren, wat misschien ook wel anders loopt dan wij zouden willen? Zou het kunnen zijn dat de Heere God juist ook goed is voor de mensen die het misschien niet meer verdienen, maar er daarom wel op mogen hopen. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dat is wat wij vieren. Dat God niet kijkt naar wat we doen en deden, maar naar wie Hij is. Dat betekent ook dat leven met God ook iets doet met hoe je met elkaar omgaat. De jongste en die oudste broer. Eén gezin. Daarom zingen we nu een kinderlied. Het heet Heer in de hemel. Het is nog niet zo'n oud kinderlied. Maar dat is eigenlijk het Onze Vader. En dan in kinderversie. En dan zingen we ook over vergeef mij zoals ik ook anderen vergeef. Het gebed van het Koninkrijk. Heer in de hemel of Koning over alles. Op toonhoogte 500. Gemeente van de Heer Jezus Christus. De gelijkenis van de verloren zoon. Zo staat dit verhaal bekend. En dat snap ik steeds minder. Natuurlijk, de weg van die jongste zoon van vanmorgen, die spreekt tot de verbeelding. Hij is zo overduidelijk verloren. En als dan zo'n grove zondaar welkom thuis wordt geheten, dat is hartverwarmend. Maar het is ook wel een beetje voorspelbaar, toch? Jezus verrast met dit verhaal tot op nu geen moment. Na vers 24 wachten de mensen om hem heen totdat hij het verhaal afrondt en weer verder trekt. Maar dat doet hij niet. Hij gaat verder en dan wordt het schokkend. Bij vers 25. Als de andere zoon in beeld komt. Niet voor niks begon Jezus zijn verhaal. Vers 11. Een zeker mens had twee zonen. Het gaat nog verder als je goed kijkt tegen wie Jezus dit verhaal vertelt. Dan zie je dat hele verhaal van die jongste zoon, dat is voorbereiding. Het gaat Jezus niet om de jongste allereerst. Ja, dit verhaal is een prachtig verhaal voor mensen die verkeerde keuzes maken en welkom worden geheten thuis. Maar wie is er eigenlijk verder weg van huis? De jongste is dat letterlijk. De oudste is altijd thuisgebleven. En toch staat hij steeds verder bij de vader vandaan. Langzaamaan is hij bij zijn vader weggegroeid. Niet vanwege zijn verkeerde keuzes, maar vanwege zijn goede. Niet vanwege zijn losbandigheid, maar vanwege zijn gehoorzaamheid. Oudste zoon is verloren geraakt, ver weg van zijn vader, door zijn gehoorzaamheid. Je leeft verloren als je de zonde onbegrensd de ruimte geeft. Want zonde is dat wat jou wil scheiden van God. Wat je bij God vandaan wil houden. Bij de jongste is dat de vorm van schuld en schaamte. Maar dat kan ook in een andere vorm. Ook die oudste geeft de zonde onbegrensd de ruimte, alleen veel subtieler, veel minder herkenbaar en daarom ook veel gevaarlijker. Voor het oog is alles in orde. Maar niks is minder waar. Deze jongen, die oudste, hij is de reden voor Jezus' verhaal. Niet de mensen van de hoeren, niet de mensen van de grenzeloze feesten, maar de mensen van verantwoordelijkheid. Gehoorzaam, trouw, hard aan het werk voor de Vader. Zo begon hoofdstuk 15. Farizeeën en de schriftgeleerden mopperen dat Jezus met foute mensen eet. Het is heel logisch dat ze mopperen, want eten is veel meer dan in onze tijd, in die tijd, gemeenschap, verbondenheid. Jezus zoekt gemeenschap met verkeerde mensen. En dat is totaal ongepast, al helemaal als je jezelf zoon van God noemt. Dan heb je toch niet helemaal begrepen. Jezus spreekt deze gelijkenis tot hen, staat er. En zegt, En dan vertelt Jezus die drie verhalen. Stuk voor stuk tegen hen. Daarom stopt Jezus niet bij die jongste zoon. De jongste was natuurlijk helemaal het plaatje van die criminelen en hoeren. Foute mensen met foute keuzes. Maar Jezus tekent nog een zoon. En hij is precies het plaatje van de schriftgeleerden en de fariseeën. Goede mensen. Met goede keuzes. En toch zo ver weg. Jezus verschuift de blik naar de oudste. En dan wordt het pas echt spannend. In een paar zinnen tekent Jezus het zo subliem. Alleen al in die situatie. De oudste komt terug van een dag werken. Alleen die zin al. De jongste heeft gefeest, die oudste heeft gewerkt. De jongste was bij de hoeren, de vader was op de akker. De jongste heeft het bezit verspeeld, de oudste heeft het bezit uitgebouwd. Die oudste deed alles goed, maar nu? Nu is er binnen feest. En daar zit de jongste. En de oudste staat buiten. Dat is de schok van dit verhaal. De foute zoon zit binnen bij de vader aan tafel en de goede zoon staat buiten. Hij hoort het feest, hij ziet het bruisen, maar hij deelt er niet in mee. Jezus zet hier alles op zijn kop. De hele manier van hoe je kijkt naar zonde, naar wat verloren zijn is. Naar hoe je thuiskomt. Naar hoe God feest viert. Het gaat zo anders dan verwacht. En het gaat voor die oudste ook heel anders dan gewild. Want als het zo moet. Als het zo werkt bij de Vader. Dan hoef ik niet. Dan wil ik het feest niet vieren. Feest met een vader die zo omgaat met zijn kinderen? Nee, dank u. Mij niet gezien. Buiten. Het is de vader opgevallen. Er mist iemand op het feest. Trouwens prachtig, hè? De vader had staan uitkijken naar zijn jongste, maar nu de oudste mist, heeft hij het ook in de gaten. De vader maakt geen onderscheid. Hij wil gewoon allebei zijn zonen dichtbij. Hij zoekt de jongen op om hem te overtuigen, vers 28. De jongste had hij laten gaan. Hij was de jongen niet achterna gereisd. Hij had wel gewacht op zijn terugkeer, maar had hem niet achterna gereisd. Deze keer doet hij dat wel. Hij zoekt zijn zoon op. Zou het misschien moeilijker zijn om oudste zonen weer aan tafel te krijgen? Zijn jongste zonen misschien wel eerder klaar voor Gods genade? Hier in ieder geval wel. Ik las bij Eugene Peterson iets prachtigs. Hij wees op het woordje in vers 28 dat er in het Grieks staat voor dat aansporen van de vader om naar binnen te komen en mee te vieren. Parakaleo staat er. Mag je vergeten, maar weet je nog dat we op Moederdag nadachten over de Heilige Geest als trooster? Daar stond toen dat bekende woordje parakleet. Parakaleo, parakleet, die komen van dezelfde achtergrond. Die zitten aan elkaar vast. Je zou prachtig kunnen zeggen, dit is het woordje van de Geest. God die naast ons komt staan en zegt, kom binnen. Die je binnenbrengt in de gemeenschap van hen die verloren zijn en gevonden worden. Zo mooi, wat de Vader hier doet. Dat is een prachtig plaatje van het hart van de Geest. Daarom hoort het verhaal van de verloren zoon helemaal in de prekenserie over wie de Heilige Geest is. Hier heb je een plaatje. Het werk van de Geest, hij zoekt je op waar je bent, spoort je aan, kom binnen, kom aan tafel. Hij brengt je dicht bij de Vader, zodat je leeft en leert leven uit de volheid van genade. De geest brengt je binnen in het feest van de onvoorwaardelijke liefde van God. Maar waar de jongste zich laat leiden, verwonderd, overweldigd, daar weigert de oudste, verbitterd. De jongen was verloren in losbandigheid, maar de oudste verliest zich in trots, hoogmoed, zelfrechtvaardiging. Hij heeft toch altijd de goede keuzes gemaakt. Hij deed wat er gedaan moest worden. Buitengewoon verantwoordelijk. Ongelooflijk trouw. Je kon hem alles toevertrouwen en hij deed het. Tot in de puntjes. Zoveel werk heeft hij verzet. Zijn vader heeft zoveel aan hem gehad. Zijn vader zou dankbaar mogen zijn met een zoon als hij. Stel je voor dat je twee van die jongste zonen hebt, dan komt er van je werk niks terecht. Gelukkig was hij er nog. Altijd beschikbaar, altijd paraat. Maar heeft hij er ooit iets voor teruggekregen? Was er voor hem ooit ruimte voor een feest? Nee hoor. Hij heeft meer aan zijn vader gegeven dan dat hij ervoor terugkreeg. Als hij zijn uren zou gaan rekenen, dan stond zijn vader dik en dik in de min. Oudste is verbitterd. Omdat het dienen van zijn vader hem niet heeft opgeleverd wat hij er wel van had verwacht. Hier blijkt gelijk waarom hij al die jaren had gewerkt. Niet omdat hij de zoon van de vader was. Niet omdat het hun project was. Niet uit liefde. Maar om te krijgen wat hij hebben wilde. En als dat dan niet komt, dan wordt hij boos. Boos op een vader die hem niet geeft, waar hij na al die jaren toch eindelijk wel eens recht op heeft. Mensen als de oudste zoon, die werken hard, doen veel. Het zijn mensen waar je op kan bouwen. Maar ze doen het omdat ze iets van God willen. Ik doe mijn werk voor u, dan verwacht ik van u, vul maar in. En komt God niet over de brug, levert het hen te weinig op, dan worden ze boos en verbitterd. Heeft het ook maar enige zin om God te dienen, krijgt er toch niks voor terug. Kan je hel beter ergens anders zoeken. Hou je uiteindelijk veel meer aan over. Zo ziet hij zichzelf. De jongen aan wie de vader van alles schuldig is. En dan komt nu zijn broer terug die geen barst heeft uitgevoerd, die alles heeft verspeeld en dan levert zijn vader ineens wel. Dan is ineens alles mogelijk. En begrijp even goed, hè? Zie je wie hier het feest betaalt? Misschien denk je dat de vader het feest betaalt, maar dat is niet waar. Misschien denk je dat de vader de genade betaalt, maar dat is niet waar. Vers 12, de vader had al zijn bezit al verdeeld tussen de jongste en de oudste. Van het deel van de jongste is niks meer over. Dus de vader haalt ineens van alles van stal. Allemaal dure dingen, die jas, die ring, de schoenen, het gemeste kalf, dat was het beste vlees wat je kon hebben. Weet je waar hij dat van betaalt? Van het bezit wat later van de oudste zal zijn. Dat zegt de vader ook, hè? Al het mijne is van jou, precies. Niet de vader betaalt dit feest, maar de oudste. De oudste betaalt het feest voor zijn broer die er nooit was als er moest worden gewerkt. Vind je het heel gek dat hij weigert? Zou jij je chocoladeletten delen met je broertje die hem vanmorgen voor het ontbijt al opgegeten heeft? Even tussendoor. Jezus brengt hier een prachtigere, diepere laag aan. De oudste betaalt de prijs voor de genade van de Vader. Dat gebeurt niet alleen in dit verhaal. Jezus Christus zelf is de eerstgeborene van de Vader. Niemand diende de Vader zoals Jezus. Hij leefde zoals hij had moeten leven. Hij deed alles wat de vader van hem vroeg. Loyaal, verantwoordelijk. Jezus was naar de akker gegaan en had het koninkrijk gezaaid. Maar de wereld wilde hem niet hebben. Ze stoten hem af. Weg met hem. Hang hem aan een kruis. Zelfs daar bleef de oudste zoon Jezus trouw tot diep in de dood om het werk te volbrengen. Jezus had het ervoor over en betaalde het feest van de genade van God met zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed. Zijn lichaam gebroken, zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Op weg naar de bruiloft van het Lam. Jezus betaalde de prijs voor het feest van Gods genade. Maar de oudste zoon in dit verhaal, die weigert die weg. Zijn broertje heeft toch gekozen? Hij wilde zijn vader dood, om de erfenis. Nou, dan ben je je recht in de familie kwijt. Hij voelt geen enkele band meer. Vers 30, die zoon van u. Dus niet mijn broer, of zelfs uw zoon, maar die zoon van u. Hij zegt gewoon, ik wil in dit familiefeest niet delen. Ik kan niks met uw houding en met hem wil ik niet aan tafel. Trots. Helemaal niet onbegrijpelijk, hè? Ik hoop dat je dat aanvoelt. Hij doet echt niet raar, die oudste hier. Maar het is wel trots. Trots zet hem op afstand van zijn vader. Trots zet hem op afstand van zijn broer. En nu is het binnenfeest en staat hij buiten. Alleen. Gemeente, heb je ooit stilgestaan bij de prijs die genade kost? De prijs die deze broer moet betalen. Goede mensen die betalen voor de kwade. Zo'n irriterende trek van Gods koninkrijk. De een heeft een leven van trouw en verantwoordelijkheid. Ook in de kerk zegt ja als er iets moet worden gedaan. Neemt goed werk op zijn schouders. Soms met plezier, soms met tegenzin. Maar ze staan er altijd. En anderen doen gewoon waar ze zin in hebben. Ze zeggen al zelf, ja nee, kom er nu even niet uit. Te druk met het dienen van hun eigen agenda. Past het koninkrijk even niet bij. Maar dan komt het moment waarop zij iets nodig hebben. Ze willen een kind laten dopen, ze worden ziek of het avondmaal wordt gevierd. En dan gaan de deuren ineens open. Hallo? Moeten we het niet even hebben over de voorwaarden? Welkom hoor, prima. Maar hoe ga jij laten zien dat het je nu echt menens is? Of gaan we hetzelfde riedeltje weer opnieuw? De genade van de Vader werpt alle schema's ondersteboven. Foute zonen komen thuis en goede zonen staan buiten. De Vader verandert hoe je kijkt naar jezelf. De Vader verandert hoe je kijkt naar anderen. Dat is het punt bij die oudste. Hij vindt zichzelf zo goed en daarom vindt hij zijn broer zo slecht. Trots op zichzelf. En daarom messcherp naar die mislukkeling. Daarom kan hij niks met de houding van de vader die zijn beide zonen met liefde behandelt. Iemand schreef, zelfrechtvaardiging bestaat grotendeels uit het ontkennen van je eigen verlorenheid. Hij bedoelde, als je je eigen zonde niet voldoende ziet, juist dan ben je prooi voor trots en hoogmoed. Want jij bent toch zoveel beter dan die ander. Maar het werkt ook andersom. Hoe meer oog je krijgt voor je eigen falen. Hoe ook jij was weggelopen bij de vader. Hoe makkelijker het wordt om iemand genadig te zijn. En samen het feest van Gods genade te vieren, nog voor die ander zijn leven heeft gebeterd. Want je weet heel goed, als ik die deur voor die ander dicht hou, wat heb ik er dan te zoeken? Een dominee die G.C. Ryle heet uit de 19e eeuw, die schreef: er zijn altijd mensen die klagen dat dominees de deur te wijd openzetten. Dat je genade niet zo moet benadrukken, want dat maakt mensen alleen maar lui en losbandig. Als we zulke mensen tegenkomen, laten we dan aan dit gedeelte denken. Hun stem, schrijft hij, is de stem van de oudste broer. Het avondmaalgemeente is het hart van wie wij samen zijn. Broers en zussen bij de Vader aan tafel. Daar hoort de ander net zo goed als jij. Of misschien eigenlijk nog wel beter gezegd, daar hoor jij net zo min als die ander. En toch worden jullie allebei, worden wij allemaal uitgenodigd, omdat de Vader zo genadig is. Het kan gewoon niet bestaan dat je je ergert aan mensen die meevieren. Dat er avondmaal is en dat jij vooral denkt aan wat die ander wel of niet had moeten doen. Dat je vindt dat die ander toch eerst een aantal dingen moet veranderen voordat hij daar welkom is. Kan niet zo zijn dat het avondmaal je stimuleert om te denken in wat een ander beter zou moeten doen. Dat is de houding van die zoon van u. Dat is de oudste. Maar daarmee zet je niet die ander buitenspel. Let op. Daarmee zet je jezelf buitenspel. Je houdt jezelf weg bij de genade van de Vader, omdat je daarmee laat zien dat het voor jou nooit om genade ging, maar puur om verdienen. Je vindt gewoon dat je er recht op hebt. Je zegt wel dat we zondig zijn, maar diep van binnen val je jezelf reuze mee. Je doet toch ook echt wel dingen goed? Je bent hard in je oordeel en mildheid in je houding is zo ver weg. Je bent trots. Jij weet precies wie er wel of niet bij hoort. Je spreekt wel over genade, maar je leeft het niet. Oudste. En zo zitten we door elkaar heen. We zijn een gemeente van jongste en oudste zonen samen. Soms herken je ze allebei in je eigen hart. Soms verlang je naar andere dingen dan God, zoek je je geluk op wegen bij hem vandaan. Andere momenten werk je juist trouw en met volharding en koester je gevoelens van oordeel en trots. Een zeker mens had twee zonen. Maar weet je wat ik vanavond het mooiste vind? Vandaag. Niet de jongste. Ook niet de oudste, maar de Vader. Die tegen allebei zegt: hoe verloren je ook was, hoe trots je ook bent, kom binnen en vier het feest met me mee. Nee, dit is niet het verhaal van de verloren zoon. Het is ook niet het verhaal van de verloren zonen. Dit is het verhaal van een liefdevolle vader. En het feest van zijn genade. En dan zet Jezus wel een punt. Na de jongste, vers 24, was hij nog niet klaar. Nu wel. Alleen, het verhaal is dat nog niet. Van de jongste zoon weten we dat hij thuis kwam. De vader heeft de oudste opgezocht, aangespoord om het feest te vieren en dan wordt het stil. De vader zwijgt in het verhaal. Jezus zwijgt als verteller. Maar die oudste staat daar maar buiten. Gaat hij nou naar binnen of niet? Het staat er niet. Open einde. Jezus zwijgt en kijkt hen aan. De groep tegen wie hij het heeft verteld. Hij kijkt ze aan, niet met oordeel in zijn ogen, maar met een vragende blik. En jij? Wat doe jij? Het gaat hier niet om hoe het afloopt met de oudste. Het gaat hier over jou. Jij staat buiten. De Vader zoekt je op. Hij spoort je aan. Hij nodigt je uit. Kom binnen, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Ik mis je bij het feest. Gemeente, ben jij verloren genoeg om verwonderd thuis te komen? Of heb je liever hoerenliefde? Ben je nederig genoeg om dankbaar met die ander mee te vieren? Of ben je daarvoor te trots? Hoe het ook zij, de Vader mist je. En daar staat hij met armen open. Kom binnen, kind. Er wordt op je gewacht. Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde. Open nu je handen. Hij heeft een feest voor jou bereid. Halleluja. Amen.